Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen.
Doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Dag democratie lovers, welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 88. En 88 is mijn geboortejaar.
Oh,
dus ik
heerlijk.
Vind dit gewoon een heel mooi jaar.
En dit is 88 is ook jouw lievelingsgetal, ja.
Ik vind 8 heel mooi en ik vind 2 mooi, dus 28, 82.
Oh, zit zoveel in, ik hoor het al. We verschijnen trouwens met deze aflevering 88 ietsje vroeger dan je van ons gewend bent, omdat de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan en we het daar dus zeker even over moeten hebben, want we willen dat je gaat stemmen.
Ja, en het erover hebben, dat doen we niet alleen. Dat doen we met Zoe Sabayo. Hallo, alvast.
Hallo.
Hoi.
Hoi.
Ze is ingetuned all the way vanuit haar idyllische Franse woonplaats waar ze een paar maanden geleden naartoe geëmigreerd is. En Zoe dus, je kunt haar misschien kennen onder haar Insta-handle, @zoetst. She loves politiek, she loves stemmen en ze helpt iedereen graag een handje op weg om een stemplan te maken, zodat je goed geïnformeerd naar de stembus kan. Ze deelt haar wijsheid op Instagram en in haar nieuwsbrief Stemplan. Bonjour en welkom, bienvenue en andere Franse woorden, Zoe.
Merci bien, merci bien. Bonjour.
Hallo.
Hallo.
Jouw liefde voor de politiek, dat is eigenlijk een soort fangirl ben je, hè? Het is niet jouw werk dat jij dit allemaal doet.
Nee, het is echt een hobby.
Ja.
Ja.
Het is ook niet eens per se de politiek. Zeg maar, ik vind, ja, het is echt het nou ja, wel de politiek. Ik vind dus het systeem eromheen heel leuk. Democratie, ben ik dol op. Wie niet?
Wie niet?
Maar zeg maar politici zelf en zo, ja, dat boeit me niet zo heel veel.
Nee.
Maar het is gewoon echt dat, ja, vooral lekker meedoen in de maatschappij, vind ik heel leuk.
Nou, het is wel weer zo, nu de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen, heb ik jouw account ook wel echt wel weer zo even aangezwengeld. En dan dat ik even het, hoe noem je dat, algoritme ook weer eventjes laat weten. Hallo,
ik wil
er even meer updates van Zoetst.
Ja. Ja, make voting sexy again.
Ja.
En nou, daarover zometeen meer, maar eerst Marilotte.
Ja.
Hoe ging jij de afgelopen tijd de feminist in?
Ja, ik ging erin, de feminist.
Ze ging er weer in.
Ja, ik kwam er gewoon weer achter dat ik toch wel een hypocriete kut ben eigenlijk. Ik was door...
Once again.
Ja, dat is de hele tijd. Maar dat, ik weet niet, ik vind het gewoon ook zo onaardig van mezelf. Want ik fietste door de stad, door de Van Baderstraat, bij de PC Hoofdstraat. En er kwam een car vol met... foundation aan, zeg maar, van Dior.
Een car? Wat
een
zeg
car.
Je?
Er waren drie meiden en die hadden een car. Letterlijk een car. Gewoon een car.
Ik zie bij het woord car, zie ik een soort carnavalswagen vormen.
Nou, het was niet een car, maar het was wel gewoon een karretje met allemaal foundation erin. En er zat ook een soort van...
Buiten?
Floepertje. Ja, buiten.
Net als dat je bijvoorbeeld een espresso karretje hebt.
Ik weet niet hoe een espresso karretje eruit ziet. Oh, nee. Oh, je bedoelt dat? Nee, ik bedoel niet dat ze het gingen verkopen, maar ik denk dat het een soort reclame dingetje was of zo. Ik weet niet.
Oké.
Gewoon,
ja.
Neem maar gewoon van mij aan. Het was een karretje met heel veel foundation, denk ik trouwens. Dat is ook maar weer trouwens wat ik invul, maar
okay,
het zag eruit als foundation.
Onduidelijk verhaal, maar ga verder.
Make-up van Dior.
Ja.
Dit waren meiden die werkten voor Dior.
Een soort promoteam.
Denk het.
Ah.
Ja. Dat, oké. En zij zaten natuurlijk ook helemaal strak in make-up en rokken. En ze hadden hoge hakken aan en zo. En ze liepen dan zo, nou, giechelend en alles, staken ze die straat over. En dan heb ik meningen. En dat vind ik heel vervelend van mezelf.
Wat voor meningen heb jij dan?
Nou, dat ik dan meteen ze dan dus niet serieus neem. Of dan denk, meiden, ga wat doen met je leven of zo. Dat, heel naar.
Zoals zij gewoon geld aan het verdienen waren dan dus.
I know. En het is ook niet zo dat ik zelf vies ben van een lippenstiftje of zo. En ik zou zelfs wel eens... Ik zou ook wel meer willen weten over make-up. Of ik zou ook wel eens willen weten welke foundation bij mij past. Of zeg maar, dat doe ik allemaal niet. En dan toch heb ik zo'n rare wisselwerking met dan dus vrouwen die dat wel leuk vinden, wel interessant vinden, dat ik daar dus ook een mening over heb. Alsof je dus dat minderwaardig zou zijn. Als, ja. als je daar wel je werk van maakt. Of als je wel gewoon openlijk laat zien, ik vind dit leuk.
Ja.
Vond ik vervelend.
Ja,
echt niet leuk. Vond het ook niet leuk eigenlijk om te zeggen.
Maar je hebt het wel eerlijk gezegd.
Ja. En jij?
Nou, wij krijgen soms een interviewverzoek. En dat kunnen we dan niet altijd zelf doen. Of we vinden gewoon dat wij niet de geschikte persoon zijn om dat interview te geven. En laatst was er weer zo'n verzoek. En ik weet dus niet meer helemaal precies wat de insteek was. Maar ik weet wel dat het iets met woorden en humor, of in ieder geval een beetje in die hoek zat. En feminisme. Dus ik zou denken, kennen we een feminist die zich specifiek hier nou mee bezighoudt?
Orde, humor.
En toen kon ik dus niemand bedenken. En toen pas veel later dacht ik, oh ja, we hadden natuurlijk gewoon Dick Zijp kunnen aanraden.
Wat gewoon een feminist is.
Humorwetenschapper en feminist. Ook in onze podcast geweest. Die ook vanuit zijn werk hier allerlei slimme dingen over kan zeggen. Maar gewoon echt totaal niet over nagedacht. Omdat ik dus alleen maar aan vrouwen denk.
Ja, ja. Ik denk dat ik hetzelfde zou hebben. Zoe, ben jij nog een femimist in gestapt?
Zeker, ik ben nou echt zeker ingewandeld in de mist. Het is niet, ik weet niet eens of het echt heel erg is. Nou ja, ik vind het vooral van mezelf heel gênant. Ik merk dat ik de laatste tijd, ik ben heel onafhankelijk. Zeg maar, mijn moeder en oma's en tantes en iedereen zijn Amazones en we moeten alles zelf doen. En dat vind ik ook, of althans, ik denk dat het gewoon goed is als je onafhankelijk bent.
Mm-hmm.
Als mens überhaupt. En de laatste paar maanden betraf ik mezelf er dus op. En dat is echt heel gênant. Dat elk moment als we de deur uitgaan of er iets meegenomen of getild moet worden, dan ga ik dus heel een soort van nonchalant, zo met een tasje zo zwaaien naar mijn man van, hallo, neem jij de tas even mee? Dat ik wil het gewoon niet zelf tillen. En dat doe ik gewoon met alles de laatste tijd. En het is zo erg. Terwijl ik inderdaad, ja, ik weet niet. Vroeger vond ik dat altijd, ik dacht, ach, ik kan altijd alles zelf. En nu, ja, ben ik gewoon een soort van luie vrouw geworden die alles uitbesteedt aan haar man.
En moet je dan allerlei trappen af of zo dat dit is?
Nee, helemaal niet.
Nee?
Nee, het slaat ook nergens op. Nee.
En vindt hij het wel leuk om dan die tassen voor je te dragen?
Nou, hij heeft er nog nooit een opmerking over gemaakt.
Hij heeft het waarschijnlijk niet door, want het zit bij hem ook gewoon heel erg in. Nou, ik draag die tassen natuurlijk.
Ja. Tijd voor
post.
Post.
Post. Eerst, of course, een leuk bericht. En het leuke bericht is niet per se even een bericht wat ik ga voorlezen. Maar het leuke bericht is helemaal in lijn van deze aflevering. De mededeling. Het bericht is dat er een aantal honingballen zijn onder ons die zich verkiesbaar hebben gesteld voor de gemeenteraad. En dat vind ik dan zo leuk.
Wacht, mag ik heel even? Ik had laatst een gesprek met iemand en die zei, wat zijn honingballen?
Oh, ja.
En dat was wel iemand die zei dat diegene al vanaf het begin naar ons luisterde. Toen dacht ik, oh ja, misschien dingen die voor ons soort super obvious zijn.
En voor heel veel mensen ook, want veel mensen noemen zich natuurlijk ook honingballen. Maar wij noemen onze luisteraars en de mensen die ons op Instagram volgen toch een soort van liefkozende honingballen.
Ja.
Vraag me niet hoe het gegroeid is, maar
het is ontstaan.
Ben je fan, luister je graag naar ons, dan ben je een honingbal. Of niet trouwens, maar goed. Er zijn dus een aantal luisteraars, zijn een aantal honingballen die zich verkiesbaar hebben gesteld voor de gemeenteraad. Vind ik erg enig. Ik wil er even twee uitlichten. De eerste is Anna-Christina Faber. Zij staat nu op plek 2 van de kandidatenlijst GroenLinks in Kampen. En zij heeft dus ook een traject gevolgd bij Stem op een Vrouw. En daarover zegt ze in een Instagram post, in april begon het traject kandidaat voor de raad van de geweldige organisatie Stem op een Vrouw. En zij hebben de afgelopen maanden heel leerzame en goede trainingen gegeven aan een groep gemotiveerde, inspirerende vrouwen en non-binaire mensen. En om alleen daar al onderdeel van te mogen uitmaken is een eer. En verder zegt ze, ik hoop een stem te zijn voor jongeren, zeker voor jonge vrouwen. Mensen van kleur en LHBTIQA-plussers, wiens stemmen nog altijd niet goed gehoord worden. En ook wil ik me hard maken voor sociale ongelijkheid binnen deze gemeente. Dus het is erg cool. En dan is er nog Lisa Brandsma. Zij is de nummer 10 op de GroenLinks-lijst van Midden-Groningen. En zij liet ons dat even weten, wat superleuk was. En ze stuurde: geïnspireerd voor een heel groot deel door jullie. Als ik jullie podcast niet had geluisterd, was ik nog lang zover niet aan de Groningballen. En dat zijn de honingballen in Groningen. Die zich vrij professioneel verenigd hebben. En die nu net een 2-jarig bestaan hebben gevierd. Gefeliciteerd. Heb ik ook heel veel. En wij kennen elkaar weer door jullie. Ik ben zo dankbaar voor jullie bestaan. Nou, veeg me op. Ik vind het gewoon
dit
erg geweldig.
Dit is ook gewoon hartstikke leuk.
En ik ben ook zeg maar dat je dan door te luisteren naar ons er bewust wordt dat er een organisatie is als Stem op een Vrouw waar je naartoe kan. Als je dan denkt, oké, weet je, dit is het. Ik ga de politiek
ga
in.
Doen.
Dat het gewoon op een bepaalde manier toch ook mede door ons toegankelijk is geworden, vind ik echt het grootste compliment ooit. Dus Anna, Christina en Lisa,
succes. En alle andere mensen die luisteren natuurlijk.
En die wel of niet de politiek ingaan.
Ja. Het poststuk. Sinds een paar maanden doe ik hot yoga, dus 1,5 uur yogales bij 38 graden. Omdat het zo warm is, dragen vrouwen alleen een topje en kort broekje en mannen alleen een kort broekje. Het idee is dat je je door de warmte en de bewegingen op je eigen lichaam en ademhaling focust. Nu kwam er een paar weken geleden na de les een man naar mij toe in de fietsenstalling. Hij was, ik schat, 2 keer mijn leeftijd. Ik ben 25. En hij is een vaste cursist die iedere dag komt. Hij sprak me heel hartelijk aan, opdat het hem tijdens de les was opgevallen dat ik zo'n sportief lichaam heb. Ik reageerde dat ik helemaal niet zoveel sport en na even praten gingen we allebei naar huis. Nu dacht ik er op het moment zelf niet zoveel van, maar later begon ik te denken: dit vond ik eigenlijk helemaal geen prettige opmerking, want dit betekent dat hij tijdens de les naar mijn lichaam aan het kijken is. Sinds zijn opmerking ben ik veel meer zelfbewust in de les over mijn lichaam en ben ik constant aan het letten op welke mannen mij kunnen zien en of die ene man er weer is. Daar baal ik van, want ik vond de yoga juist zo fantastisch omdat ik me helemaal op de houdingen en mijn ademhaling kon focussen. De yogaschool heeft geen les alleen voor vrouwen. Ik twijfel wat ik hiermee moet doen, of ik me hier overheen moet zetten, of ik hier iets van zou moeten zeggen tegen de yogaschool, of dat ik misschien helemaal moet stoppen bij deze yogaschool. Het was in mijn ogen zo'n kleine opmerking, die ook nog eens met een goede intentie was uitgesproken, denk ik, dat ik het echt niet weet. Wat zouden jullie adviseren? Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Warme groeten, vond ik erg grappig, hot yoga. Hanna.
Hotte groeten.
Hotte groetjes van Hanna. Ja.
Vervelend zeg.
Zoe,
ja, heb jij hier meningen over?
Ja, die heb ik zeker. Want ten eerste echt vervelend voor je, Hanna. Ik kan me helemaal voorstellen inderdaad dat je lekker op je plek zit en dat je dan door zo'n opmerking opeens helemaal, ja, toch onzeker. Dat je denkt, hé, is dit dan wel helemaal top? Dus echt heel vervelend. Ik heb zelf heel lang bij een sportschool gewerkt. Als baliemedewerker. Dat was eigenlijk het beste baantje ooit, want ik hoefde alleen maar shakes te maken en een beetje achter een laptop te zitten. Maar we kregen regelmatig ook van dit soort opmerkingen. Of niet opmerkingen, maar terug van mensen die zich dan toch niet, ja, dat er een opmerking is geweest tijdens een klasje, dat dat toch niet was zoals ze verwacht hadden. En geef het dus vooral echt aan de sportschool zelf. Die weten hier echt wel raad mee. Het gebeurt denk ik ook echt wel vaker. Die kunnen dan, weet je, of een algemeen bericht plaatsen om mensen even te erop attenderen. Wat zijn de huisregels? Weet je, wees gewoon respectvol naar elkaar toe. En als het, weet je, als er misschien meerdere meldingen zijn geweest van een bepaald persoon, dan kunnen ze ook dat persoon individueel aanspreken.
Ja.
En dat is denk ik super belangrijk. Mochten ze daar heel laks op reageren, denk ik dat het goed is om op zoek te gaan naar een nieuwe sportschool.
Ja.
Want ja, je moet gewoon inderdaad goed en fijn en lekker in je vel zitten. En ja, dat mensen met respect omgaan met jouw opmerkingen.
Ja, en sportscholen hebben daar echt een grote rol in. Want het is natuurlijk voor best wel veel mensen niet altijd een even comfortabele of veilige of fijne locatie. Ook queer Zeker. Mensen, mm-hmm. dikke mensen.
Ja, dus en zeg maar, als je als vrouw identificeert, dan is het ook zo. Ja, ik weet niet, het is gewoon zo.
Ik herken wel het idee van dat je in de yogales, dan wil je eigenlijk heel erg dus niet bezig zijn met
hoe je eruit ziet.
Ja, en ja. Ik weet niet, maar yoga heeft toch ook wel vaak, of tenminste dan bij de lessen waar ik geweest ben, hè, dat, ik weet niet of dat altijd zo is, maar vaak toch wel een bepaalde strakke leggings en vaak dunne docenten ook. Er zit wel een soort... Ja,
maar niet alleen met yoga natuurlijk, want het is, ik had vroeger wel dat ik ging fitnessen en dan durfde ik eigenlijk ook alleen maar bij die cardio dingen soort van te hangen, omdat dan bij alle meer krachttraining, zeg maar, daar hingen dan toch de macho mensen.
Ja, het gezien worden, zeg maar. Ja. Dat is dus dat ja. Ik heb dus nooit echt in een sportschool gezeten, maar bij yoga herken ik dat dus wel.
Ja.
En ik ben nu zo thuis elke dag zo'n yoga dingetje aan het doen met YouTube. En dan vind ik het dus ook heel fijn dat niemand mij kan zien.
Nee, want je
dat
zou
je daar
gewoon,
dus totaal niet mee bezig bent.
Je zou gewoon in je ondergoed kunnen gaan staan en het is prima.
Ja, maar bij dit soort hot yoga, dat heb ik ook wel eens gedaan. Daar moet je dus basically in je ondergoed staan.
Ja, anders
en
val je flauw.
Is het zo belangrijk dat je gewoon op je gemak bent.
Ja.
Ja.
Ja, heel vervelend. En het is natuurlijk ook, ook als ze nu naar de sportschool medewerker gaat en iets zegt en het wordt serieus genomen, dan nog is het natuurlijk zo dat je nu met dat idee zit dat je bekeken wordt. En dat is gewoon vervelend.
Ja, en zo iemand wegsturen met één opmerking.
Ik kan bijna niet natuurlijk, want ook wat zij al zegt is, het was in mijn ogen zo'n kleine opmerking. En dat is het waarschijnlijk ook misschien wel voor hem echt geweest. Geen idee, ik kan het niet invullen. Maar ik vind wel,
ik vind het echt niet
hij loopt daar gewoon te bekijken.
Ja.
Ja, dat is het niet. Nee.
Toch? Oké, zo'n fietsenstalling. Dat is
eigenlijk wat kom je dat zeggen?
Ga weg.
Ja.
Zo'n sportief lichaam. Ja. Wat wil je daar nou mee zeggen?
Is het dan een compliment?
Stel je wil dan iets zeggen over sportief of zo, dan zeg je toch eerder nog iets over, weet ik veel.
Ja, wat ben je ontzettend lenig?
Dat is ook niet oké.
Ja, maar wel als een soort van. Ik droom van de tijd dat ik dat ook kan of zo, weet je wel?
Ja, of wat hou je dat goed voor of zo? Ja. Whatever.
Nee, het is allemaal voor.
Hou je sterk?
Laat je gewoon, hou je
gewoon
wat
ben je
weg.
Sterk? Nou ja, dit is in ieder geval niet the way to go.
Nee.
Ja.
Nee.
Nou, Hanna, ik hoop dat je er wat mee kan.
Yes, je hoort het goed. Het is weer tijd om de spotlights te zetten op onze sponsor HelloFresh.
De maaltijdboxen van HelloFresh, die gewoon bij jou thuis worden geleverd, zitten ramvol met verse ingrediënten waarmee je recepten uit je mouw schudt alsof het niets is.
En elke week mag je kiezen uit maar liefst 30 verschillende gerechten, vegetarisch, eenpansgerechten, premium, op tafel in 15 minuten en ook zo nu en dan een vegan optie. They have it all.
Marilot,
ja.
Hoe ziet jouw koelkast er op een gemiddelde dag uit?
Oké. Als Cato verantwoordelijk is voor de boodschappen, dan is er een wilde aan verse groenten en lekkere versnaperingen. En als ik verantwoordelijk ben, dan is die leeg.
Nou, de mijnes ook leeg. Het is een beetje zoals, dit beeld ken je denk ik wel, in die westerns, dat je zo'n stoffige onkruidbal door de woestijn ziet rollen. Mm-hmm. Maar dan met aangebakken potjes sambal en mosterd.
Rollend door de koelkast.
Ja.
Als Cato die situatie aantreft in onze koelkast, wat dus ook vaak zat zo is, dan moeten we zo helemaal samen op de bank. En dan moeten we samen een uitgebreide boodschappenlijst maken. We hebben zo'n gezamenlijk boodschappenlijstje. En dan ga ik alsnog wel boodschappen doen, want ik vind dat niet zo heel erg. Ik vind bedenken wat we moeten halen erger.
Ja, je moet dus wel op het matje geroepen worden door haar.
Ja, zeker. En zeg maar gewoon meer de actie van het doen is niet zo erg, maar gewoon vooruit denken, bedenken wat dan? Dat vind ik vreselijk. Het is een hele onderneming voor zowel haar als voor mij. En het is eigenlijk een beetje alsof ze haar kind niet opgevoed krijgt.
Het is echt dankzij HelloFresh dat zij nog van jou houdt, of niet?
Ja, same voor Daniel, toch?
Ja, die verwacht niet eens meer dat ik ook maar een vinger richting de supermarkt uitsteek. Maar haar, dankzij HelloFresh, verandert onze koelkast dus alsnog van droge steppen naar weelderige wereld vol smaakvolle keuzes.
Zelfs in mijn leger dan lege koelkast past het allemaal nauwelijks. Al die ingrediënten.
Het is een overdaad.
Ja.
Nou, ben jij ook zo iemand die niet vooruit kan denken, nooit weekboodschappen doet en regelmatig een lege koelkast en of oogrollende partner aantreft?
Met de code HelloDamnHoney75 en dat schrijf je aan elkaar, krijg je tot wel 75 euro korting op de eerste 4 HelloFresh boxen. Hoe groter je box, hoe meer korting je krijgt.
Oké, okay. Ben je klaar voor yet another Damn Honey Original HelloFresh tune?
Kun je dat ooit echt zijn?
Hello Freshie. Hello Freshie. Snap je het niet?
Ja, ik hoor hem wel, maar ik zou hem niet af kunnen maken.
Je kan het ook niet af. Het is een verwijzing naar de western.
Oh, nu hoor ik het. Oh ja.
Komen zo jouw
eerlijk gezegd,
steppen,
ik hoorde
je droge
het
steppen
maar
vullen.
Mijn gort droge steppen wordt gevuld. Ja, ik hoor het al. We moeten het even hebben over de gemeenteraadsverkiezingen. Want een van de dingen die jij absoluut kunt doen om de wereld een tikkie beter te maken is
stemmen. Wauw, dat zeiden we echt mooi in koor. Nou, grote kans dat je dat op 16 maart of rondom 16 maart, want je kan ook op 14 maart en op 15 maart stemmen, dat je dat dan meer mag doen. voor de gemeenteraadsverkiezingen. En daar gaan we het over hebben met Zoe, onze verkiezingse orakel. En laten we beginnen bij de basis, want waar precies stemmen we eigenlijk op bij de gemeenteraadsverkiezingen?
Ja, goede vraag. De gemeenteraadsverkiezingen stem je eigenlijk echt op raadsleden. Dus het zijn mensen die zich verkiesbaar hebben gesteld bij een partij. En die willen graag vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad. En een gemeenteraad is eigenlijk de raad die het rijlen en zeilen van de gemeente op dagelijkse basis verzorgt.
En als je dan bijvoorbeeld landelijk een vergelijking zou moeten zoeken, dan is je Tweede Kamerlid is je gemeenteraadlid?
Ja, zo zou je hem wel kunnen trekken inderdaad.
En dan is je burgemeester je premier?
Ja, dus je hebt eigenlijk in de gemeenteraad de gemeenteraad bestaat uit verschillende soorten lagen. Dus je hebt de gemeenteraad, dat is dan eigenlijk de Tweede Kamer. Dan heb je de wethouders in de gemeente, dat zijn de ministers. En dan heb je de burgemeester en dat is dus inderdaad de premier. Het verschil is wel tussen een premier en een burgemeester, is dat de burgemeester is onafhankelijk. Dus die zit niet bij een partij, dus de premier zit wel bij een partij. Dus de burgemeester wordt onafhankelijk gekozen, is niet dus bij een partij aangesloten en is voor 6 jaar.
Oh, dus en je bent het dus voor 6 jaar en pas daarna word je als burgemeester weer herkozen. Dus dat wat we nu gaan kiezen met de gemeenteraad heeft dus ook niks met de burgemeester te maken?
Nee, wij kiezen ook niet de burgemeester.
Nee, oké.
Okay. In Nederland.
En wie kiest dan wel de burgemeester?
Die wordt aangedragen, dus op advies van de gemeenteraad. Wordt dan advies opgesteld, maar uiteindelijk wordt de burgemeester benoemd door de kroon.
Oh, de kroon.
Oh, ja.
De kroon. Ja. En waarom is het de moeite om 16 maart te stemmen? Omdat ik heb het idee dat mensen voor de Tweede Kamer en zo zien ze dan natuurlijk heel erg daar de noodzaak van in. Maar, en ik heb het een beetje hetzelfde, waarom is de gemeenteraad zo belangrijk?
Nou ja, ik vind de gemeenteraad echt heel leuk. Omdat het inderdaad, de Tweede Kamer wordt altijd een beetje veel kabaal omgemaakt. Want dat is gewoon best wel bombastisch. Dat gaat over een regering van een land, et cetera, et cetera. Maar de gemeenteraad is juist heel leuk en heel belangrijk, vind ik. Omdat het gaat over leefbaarheid. Het gaat er echt om, wat vind jij belangrijk in je gemeente? Hoe wil jij hoe wil je door de stad lopen? Op welke dag wil je dat je vuilnis opgehaald wordt? Het zijn echt super kleine dingen die alles te maken hebben met jou dagelijkse bestaan. Hmm. Waarbij in Tweede Kamer het gewoon veel meer gaat over de grote lijnen. Weet je, waar willen we heen met ons land? En daarom zijn de gemeenteraadsverkiezingen dus super belangrijk. Omdat het echt gaat over hoe jij je beweegt eigenlijk.
De dagelijkse dingen. Dus als jij moest kiezen en je mocht alleen maar stemmen voor ofwel gemeenteraad ofwel Tweede Kamer.
Dan zou ik dus nee. Ja, ik mag niet eens stemmen voor de gemeente.
Nee, je mag nu niet stemmen. Nee.
Dat is natuurlijk ook zo. Als je niet meer er woont, mag het ook niet meer.
Nee.
Niet over nagedacht. Maar jij mag wel nog stemmen voor de Tweede Kamer en zo.
Ja. Wie mogen er dan allemaal stemmen voor de gemeenteraad?
Nou, de gemeenteraad mag eigenlijk iedereen die zich tot en met 31 januari 2022 ingeschreven stond bij een gemeente.
Ja.
Dus als jij gewoon ingeschreven stond, dan mag je stemmen. Voor de gemeenteraad moet je 18 jaar en ouder zijn. Maar er zijn ook in sommige gemeenten stadsdeelcommissieverkiezingen. Nee, dat zeg ik nu niet goed. Maar je hebt in elke stad heb je ook stadsdeelcommissies. En in Amsterdam heet het een stadsdeelcommissie. Maar in Rotterdam heet het volgens mij gebiedscommissies of iets dergelijks.
Ja, of iets
en daar mag je
ook
vanaf je 16 op
stemmen. Oh, daar mag je ook als je jonger bent.
Maar wat doen die dan?
In elke gemeente heet dat dan weer anders. Maar dit zijn adviesorganen. Dus dat zijn eigenlijk, ik kan het dus een Amsterdams voorbeeld. Je hebt de Stadsdeelcommissie West dan bijvoorbeeld. Die geeft dan adviezen aan de gemeenteraad over hoe ze dingen in West moeten gaan bouwen of neerzetten, et cetera.
Oh, en dit is dan omdat je in grote steden, omdat een stad zo groot is, dat het fijn is om een soort belangenbehartigers te hebben. En dan in Rotterdam heet dat de wijkraad, heb ik net nog even opgezocht.
En dat zit dus echt een beetje meer in soort van de haarvaten van de stad, zeg maar. Dat je dus net nog niet iets meer direct contact hebt met de mensen die er wonen.
Een soort buurtvertegenwoordigers, inderdaad.
Interesting.
Goed om te weten dat je dus soms vanaf je 16e al kan. Dat wist ik ook niet.
Maar dat is niet altijd zo.
Ja, ik weet ook niet of dat in elke gemeenteraad of dit zo is. Dus check dat alsjeblieft even voordat je allemaal 16 jaar gaat optrommelen. maar in Amsterdam is dat wel zo.
En hoe zit het met lokale partijen versus landelijke partijen? Want er staan nu op al die stemborden, zeg maar, die borden met lijsten. 12 en zo. Er staan nu ook namen van partijen die ik dan niet ken. Dat is dan, je hebt de landelijke partijen die zich voor de gemeenteraad aandragen, maar je hebt ook lokale partijen. Wat is het verschil daartussen? En kan je een tactische keuze maken als je besluit waar je op stemt?
Je kan altijd een tactische keuze maken. Ik zou vooral adviseren om dat niet te doen. Dat is het mooie namelijk aan de democratie. Dat je gewoon echt stemt op wat jij vindt dat belangrijk is. Maar je hebt inderdaad landelijke partijen die zich lokaal inzetten. Dat zal elke grote partij zal inderdaad ook lokaal vertegenwoordigd zijn. Maar je hebt ook inderdaad echt lokale partijen die zich alleen op lokaal niveau met de politiek willen bezighouden. En eigenlijk niks zien in landelijke verkiezingen. En die gaan dus inderdaad heel specifiek. Ja, die hebben gewoon echt een heel specifiek programma voor de gemeente. Waar landelijke partijen nog best wel vaak een soort van hoofdlijn moeten houden. Met de landelijke partijen en alle andere partijen. Je kan niet zomaar als je een afsplitsing bent, totaal je eigen partij gaan verzinnen.
Oh ja, je kan niet iets zeggen wat de landelijke partij in de Tweede Kamer nooit zou zeggen. Kan jij niet opeens gaan zeggen voor de gemeenteraad?
Nee, ja, nee. Je kan het wel doen, maar ik denk gewoon niet dat ze er heel happy mee zullen zijn.
Word je niet in dank afgenomen.
Nee. Ja, en je hebt natuurlijk ook nog wel eens gemeente bijeen is toch begonnen als Amsterdamse partij. Ja. Maar die heeft natuurlijk geschopt tot de landelijke. Dus het kan natuurlijk ook weer doorwerken.
Het is misschien een soort ingang ook naar de grotere politiek als je dat zou willen.
Ja,
ja, voor politici ook zeker. Het is namelijk makkelijker om te beginnen lokaal.
Ja. En jij noemde het tactisch, Marilotte, maar dan bedoel jij is het wel tactisch om op een partij te stemmen die niet landelijk bekend is?
Stel je stemt altijd op de PvdA of zo. Als je landelijk stemt, is het dan handig om ook voor de gemeenteraad daarvoor te stemmen. Maar of maakt dat eigenlijk geen bal uit?
Of dat dan weer heel anders is,
bedoel je? Ja, ik weet niet. Het voelt gewoon meer als je op de gemeenteraad ook op een landelijke partij stemt, dat je dan een soort van onderdeel doet van een groter geheel. En dan loopt, maar goed, ja, misschien is dat.
Ik dacht namelijk heel even dat je bedoelde van, is het slim om op een partij te stemmen die niet landelijk bekend is bij de gemeenteraad? Of kan ik dan maar beter op een landelijk bekend?
Ja, dat bedoel ik.
Dat bedoel je ook wel op die manier.
Ja, dat bedoel ik op die manier.
Oké, ja. En dan zeg jij dus,
maakt niet uit.
Ik volg liever
je hart.
Ja. Het heeft niet zo heel veel met elkaar te maken. Je kan wel, dat gaat een beetje theoretisch. Dat gaat over trends en dergelijke. Dus als de PvdA opeens heel groot wordt in elke gemeente, dan heeft dat absoluut wel een soort effect. Maar meer is gevoelswijs. Het heeft verder niet echt met politieke beslissingen of iets dergelijks te maken. Dus als je lokaal stemt, maakt het echt niet uit of je landelijk op een landelijke partij of een kleine partij stemt. Dat gaat er gewoon echt uit naar wat hun programma is voor jouw gemeente.
Oké, waar in hemelsnaam moet je dan op letten als je die keus gaat maken? Dus of je nou wel moet kiezen tussen landelijk of kleinere partijen of gewoon überhaupt.
Ja.
Wat zou jij aanraden?
Nou, het belangrijkste is, ik denk dat heel veel mensen moeite hebben inderdaad. Er zijn zoveel partijen en ze hebben allemaal, ze hebben een eigen zegje en hun eigen programma's en dingen die ze belangrijk vinden. En sommige staan ook super dicht bij elkaar. Dus ik denk dat het voor jezelf heel belangrijk is als je gewoon dat even helemaal links laat liggen en gewoon even gaat kijken van oké, wat vind ik belangrijk? Wat vind ik belangrijk in mijn stad? En dat je dan misschien een top 3 of een top 5 opstelt van ik vind het belangrijk dat er genoeg parken zijn. Of ik vind het belangrijk dat de stoepen breed genoeg zijn voor rolstoeltoegankelijkheid. Dat je die gewoon heel even op een rijtje voor jezelf zet, zodat je niet afgeleid wordt door mooie politieke praatjes.
Mm-hmm.
Dus dat je daarmee begint. En dat je dan misschien een volgende stap gaat zetten. En dat kan zijn een stemwijzer invullen. Of misschien weet je al welke partij je naar wil kijken. En dat je dan een beetje hun programma's gaat doorkijken. Maar ik zou echt beginnen met wat is voor jou belangrijk.
En als je dan zo'n stemwijzer gaat doen, dan wat ik er vaak lastig aan vind, is dat ik bij sommige vragen het idee heb van A of B. I don't know. Ik weet eigenlijk niet wat de betere optie is. Dus bijvoorbeeld, in Amsterdam, dan heb je van, moet de parkeergeld wel of niet omhoog? Dan denk ik in eerste instantie, want minder auto's. Maar dan denk ik, ik vind eigenlijk ook dat mensen die minder te besteden hebben ook moeten kunnen parkeren. En dan denk ik, ik wil eigenlijk helemaal niet dat mensen überhaupt kunnen parkeren. Misschien mensen die dan vanwege rolstoelgebruik of iets een auto. En zo gaat mijn hersenen dan. En dan denk ik, hoe geef ik antwoord op zo'n vraag?
Nee, heel herkenbaar. Ik heb dat ook hoor. Het is inderdaad ook hoe die stemwijzers gemaakt worden, is eigenlijk voor mij een beetje een abracadabra.
Hmm.
Want er komen heel veel thema's in terug, maar ook sommige totaal niet, die je dan super belangrijk vindt.
Ja.
En het is ook, het is totaal niet een hoe zeg je dat, een bijbel. Het helpt je gewoon even te kijken ook, oké, wat vind ik eigenlijk? Het helpt je meer een beetje, hoe zeg je dat nou, een weg door het doolhof vinden.
Ja.
Maar gebruik het absoluut niet als je North Star, want ja, dat het zegt gewoon niet zo heel veel. Mm. En die vragen, je kan ze altijd uitklappen en dan kan je zien, oké, okay, wat vinden ze?
Ja.
Want heel vaak, of heel vaak, af en toe heb je ook dat het partijen dan een vraag op een manier interpreteren. Dat ze dan bijvoorbeeld zeggen van nee, parkeergeld moet wel omhoog, want ja, dan hebben ze er weer een soort van hele redenatie eromheen.
Ja.
Waarom het dan wel omhoog moet, terwijl dat dan misschien niet aansluit bij wat jij vindt.
Ja.
Dus kijk ook vooral naar die uitleg van waarom vinden ze dat.
Dat hielp mij ook wel heel erg, want ik heb laatst een stemwijzer ingevuld. En toen dacht ik bij heel veel dingen oneens. Maar toen ging ik de redenen lezen van de partijen waarom ze het bijvoorbeeld eens waren. En dacht ik, oh ja, nee, ja, daar had ik gewoon nog helemaal niet aan gedacht. Ik word ook wel bewust van mijn blinde vlekken dan dus. Door ze uit te knappen. Dus ik zou ook... Ja, het is belangrijk dan om op een rijtje te zetten wat belangrijk is voor jou. Maar inderdaad, lees die toelichtingen. Want anders dan mis je misschien ook een hoop.
En zijn er ook dingen die we bijvoorbeeld kunnen lezen of kijken? Nou, we kunnen natuurlijk jouw Instagram volgen om informatie tot ons te nemen. Maar heb je bepaalde tips?
Ja, ik vind het ook superleuk. ProDemos is een van de tips. Het is het Huis voor Democratie, heet dat. Die hebben gewoon superveel toegankelijke informatie over stemmen, het proces, inderdaad. En ook vooral je mening vormen. Het boek van Titia Hogedoord en Nienke Schuitenmakers, hopelijk zeg ik dat
ja,
goed.
Ja, dat zeg ik goed.
Ja, waarom je niet moet stemmen op wat je ouders gestemd hebben. Volgens mij is dat de titel van het boek. Die is gemaakt voor de Tweede Kamer. En die hebben ze nu meer algemeen gemaakt. Dus ik denk dat dat ook een goede is over inderdaad hoe vorm je nou mening over wat je vindt.
Ja.
En dan zijn er gewoon een paar... Ja, ik heb ook wel wat... Women Inc. vind ik altijd dat met super goede informatie komt rondom de verkiezingen.
En jouw nieuwsbrief natuurlijk. Er staan ook events in, stemplan. Ja, gaan we ook allemaal in de show notes zetten natuurlijk. En ga je dan bijvoorbeeld ook... Nou, nu dan, in jouw geval nu dan online. Ga je dan ook bijvoorbeeld naar debatavonden of zo? Want ik weet dan altijd wel, dit bestaat wel. Maar tegelijkertijd ben ik ook nooit zo op de hoogte dat ik weet hoe en wat.
Ja, gemeenten hebben wel... Of als ik heb een beetje onderzoek gedaan en best wel veel gemeenten hebben gewoon een soort landingspagina waar al allerlei verschillende soorten debatten staan gelist. Dus verzoek vooral ook op jouw gemeente plus debatten. En die worden eigenlijk bijna allemaal gelivestreamd, want 2022.
Mm-hmm. Ja.
En je hebt gewoon best wel een paar mooie programma's. In Amsterdam heb je een hele mooie vanuit Pakhuis de Zwijger. En Rotterdam organiseert er ook wel echt een paar hele goede. Maar ook als je in een studentenstad woont, zijn er vaak lijsttrekkersdebatten via de universiteiten of de hogescholen. Ja, dus die zijn er absoluut. Een goede tip vind ik zelf, maar die is wel ook weer Amsterdam. Sorry daarvoor. is de kiesmannen.
Oh ja.
Ja, die hebben een hele mooie show. En ik vind het erg leuk, want het zijn normaal 3 mannen. En dit keer zijn het 2 mannen en een vrouw. Dus daar ben ik alweer heel blij mee.
De kiesmannen en een vrouw. Ja, dat is goed. Ja, en het is natuurlijk ook, ja, het zijn Amsterdamse tips. Het is soms ook logisch dat grote steden ja, meer dingen organiseren op dit soort thema's.
Ja, nou ja, als alles gelivestreamd wordt, is het misschien wel... ja, je hebt natuurlijk
niks aan. Nee,
want
gemeenteraad, ja. Nou, maar de kiesmannen gaat niet zozeer over op wie moet je stemmen in Amsterdam.
Dat is meer algemeen, toch?
Ja. Ja,
dat dacht ik ook.
Ja, ja. Ja, ik heb hun programma nog niet gezien. Maar ik denk ook dat, of althans voorgaande jaar gaat het heel erg over... ging het heel erg inderdaad over, nou ja, hoe bepaal je welke thema's je belangrijk vindt.
Ja. Ja.
Maar ik denk dus als je nu denkt, oké, de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en het duizelt me, is denk ik gewoon de eerste Google search verkiezingen en jouw gemeente.
Kijken wie er meedoen.
En dan gewoon go from there.
En is het dan ook zo eigenlijk dat de kieswijzers en zo, je hebt meerdere kieswijzers toch? Je hebt de stemwijzer, een ProDemos.
Ja, ik weet dus niet hoe dat zit met de gemeenteraden, want...
Ja. Ik zat het ook op te zoeken. Nou ja, de stemwijzer is van, of de kieswijzer is van ProDemos.
Ja.
Volgens mij. Maar het is gewoon super moeilijk omdat gemeente, ja, het is gewoon echt heel lokaal. Dus
ja, ik vroeg me dus inderdaad af of het zo kan zijn dat ik, stel ik woon in Barend, mijn oude woonplaats, of ik dan ook daarvoor een kieswijzer in zou kunnen vullen.
Ja, ze hebben hem dus wel, ze zijn het langzaam aan het vullen. Dat je dus inderdaad voor elke gemeente een kieswijzer hebt. Wat echt,
oh ja.
Oh ja.
Ik een super mooi streven vind.
Ja, heel goed.
Want ik kon wel dus, ik heb een stemwijzer Amsterdam-West gedaan. Dat heb ik gewoon gegoogeld en toen kwam ik daar. Dus ik denk dat voor heel veel gemeenteraden stemwijzer en dan je gemeente of zo. Dan kom je er wel.
Ja, maar het is inderdaad voor de landelijke verkiezingen had je echt superveel stemwijzers. Ook op hele specifieke thema's.
Hmm.
Maar dat heb je nu niet. Of althans, ik heb het nog niet gevonden.
Okay.
Dus nu echt gewoon echt meer algemene, ja, gewoon 1 stemwijzer voor je gemeente. Ja.
Op zich ook logisch. Stel, je hebt dan je partij bepaald. Op wie ga je dan vervolgens stemmen? Hoe pak je dat aan?
Ja, ik ben al voor representatie, representatie, representatie. Ik vind het gewoon super belangrijk om jezelf terug te zien op bestuurlijke functies. Of dat nou de gemeenteraad is, of landelijke politiek, of weet ik veel, in je bedrijf. Ik vind zeker op publieke posten moeten er gewoon mensen zitten die op ons allemaal lijken. Mm-hmm. Want het gaat gewoon over inderdaad ons allemaal. Het gaat over ons allemaal en hoe we ons bewegen. Dus als je je politieke partij hebt gevonden, kan je gewoon een kandidatenlijst. Elke politieke partij heeft een kandidatenlijst. En ik zou gewoon lekker gaan googlen. Oké, wie is dit persoon? Waar komt diegene vandaan? Wat is die achtergrond? Waar maken ze zich hard voor? Zijn dat een beetje dezelfde dingen of helemaal niet? En ik zou gewoon wel toch iedereen adviseren om op een vrouw te stemmen. Want op dit moment is 31% van de raadsleden slechts vrouw. Ik zag vandaag ook weer op NOS Stories iets van de eerste 54 meest voorkomende namen op de kandidaatslijsten zijn weer Peter en Hans en weet ik het.
En Jan. Ja. Peter, Hans en Jan.
Ik heb de top 11. Heb ik uit een stem op een vrouw persbericht. Nou, komt die. Jan, Peter, Henk, Hans, Wim, Jos, Bert, Paul, Erik, Frans en Frank.
Dit zijn ook gewoon allemaal witte mannen.
Top 11 meest voorkomende voornamen bij raadsleden. Ja.
En, van minimaal echt 45.
En het is toch
oud.
En het is toch, want in de vorige gemeenteraadsverkiezingen was er een bepaald percentage vrouwen. En dat is gedaald, toch, in de afgelopen jaren?
Zegt hij met een vraagteken, geen idee.
Ja, volgens mij is het gedaald. Wacht, dat weet ik wel. Oh ja, hier. Direct na de verkiezingen in 2018 was het gemiddeld aantal vrouwen in de gemeenteraad 34%.
Ja.
En een recente telling toont dat het nu nog maar 31% van de raadsleden is die vrouw is nu. Dus het is gedaald. Er zijn dus vrouwen die gestopt zijn.
En het is dus, staat hier ook, slechts in 7, dat is echt om te huilen, in 7 van de 345 gemeenten is de helft of meer van de raadsleden vrouw. En er zijn dus gemeenten waar je, of in ieder geval is er één, waar gewoon 100% mannen zijn. Of 95 of zo. Maar andersom zie je het gewoon niet. Want het hoogste is geloof ik 53 of zo.
Ja, dus net boven de helft.
Ja. Dat dacht ik, ja.
Ja.
Even kijken hoor.
Ja, inderdaad. Het is toch gênant dat je er maar zijn er maar 7 die dus rondom die 50% zitten.
Ja. Ja. Dus we have a long way to go. En het is dus blijkbaar ook zo dat vrouwen stoppen. Wat logisch is, want volgens mij gemeenteraad is ook grotendeels wel vrijwilligerswerk, dacht ik. Of je krijgt niet zo mega goed betaald? Of is dat iets wat ik aanneem nu?
Nee, dat is ook wel per gemeente bepaald. Ja, dat ligt. Ik weet niet wat ze verdienen. Maar het is volgens mij gaat het gewoon op inwoners. Dus als jij voor een grotere gemeente raadslid bent, dan krijg je best wel goed betaald.
Okay.
Maar inderdaad, als je in een kleinere gemeente bent, dan krijg je gewoon minder betaald.
Ja.
En moet je er vaak nog iets naast doen, volgens mij.
Ja, je krijgt geloof ik een aantal uur of zo, toch? We hebben hier wel eens over gepraat, ook in de podcast.
Ik weet het niet meer.
En dus inderdaad afhankelijk van hoe groot je gemeente is. Dan had ik nog meer. Ik heb nog meer cijfers. I love cijfers. Friesland scoort relatief het beste qua provincies. 35% van de Friese raadsleden is vrouw. Moet je ook nagaan, hè? Dat scoort dan het beste, 35%. En Limburg scoort het slechtst, want daar is 75% van alle raadsleden man. Ja, maar, want nu hebben we dus deze cijfers gaan heel erg over man-vrouw verdeling. Maar als je kijkt naar verdere diversiteit, is dat ook echt om te huilen natuurlijk. Mensen van kleur.
Nominaire
mensen. Mensen met een beperking.
Ja.
Zie je nauwelijks terug. Dat moet anders.
Ja, en we hebben het dan dus over stem op een vrouw. Maar stem op iemand die nu nog niet genoeg gerepresenteerd wordt. Die je nu nog niet terugziet in de gemeenteraden.
Ja, je hoort natuurlijk altijd. Maar je stemt toch, je moet toch naar kwaliteit kijken?
Ja, en dan.
Zoe, wat zeg je daar maar van?
Ja, ik kan er echt niet. Oh, ik vind het zo vreselijk. Vreselijk argument. Alsof een diverse keuze niet ook een kwaliteitsstem kan zijn.
I know.
Alsof je meteen in moet leveren op kwaliteit als het niet Peter of Jan is.
En volgens mij zei Devika Partiman in een van de eerste keren dat ze te gast was bij ons, zei ze ook, het is dus per definitie kwalitatief beter eigenlijk als je iemand kiest die een gemeenteraad aanvult in representatie. Want anders heb je gewoon de hele tijd diezelfde blik. En je wil graag een andere blik. Je wil de blik van iemand van kleur. Je wil de blik van een nominair persoon, van een vrouw, van iemand met een beperking. Omdat die denkt aan dingen waar nou ja, witte mannen van een bepaalde leeftijd niet aan denken.
Nee, en het is dus ook zo dat als de politiek geen goede weerspiegeling is van de bevolking, dat dus groepen mensen, als ze niet gehoord en gezien worden, die groepen mensen, dat dan de politiek het vertrouwen daarin ook afneemt. En dat mensen dan dus niet gaan stemmen. En je ziet dus ook dat de grootste groep stemmers bestaat uit hoger opgeleide oudere witte mannen. En nou ja, dat is ook precies de groep die natuurlijk sinds de democratie bestaat dominant aanwezig is in de politiek. Ja, dat ze allemaal stemmen op een vrouw.
En dan zie je dus allemaal witte mannen. En als je zelf een witte man bent, dan denk je, oh ja, politiek.
Ja, maar ik moest ook weer dit hele kwaliteitsargument. Ik moest ook weer heel erg denken aan Joris Luijendijk en zijn 7 vinkjes boek. Want hij, hij heeft dus net een boek geschreven waarin hij eigenlijk gewoon het idee van intersectionaliteit, wat is long time ago, in de jaren 80 door Kimberly Crenshaw al geïntroduceerd is. Dat uit hij in dat boek. En hij komt eigenlijk pas op dat idee, omdat hij dus zelf niet helemaal lekker in de groep viel binnen een Londens bedrijf als Nederlander. En dat laat dus eigenlijk heel goed zien, ook dat specifieke voorbeeld, van ja, je mist gewoon echt de empathie of het denkvermogen om dus buiten je eigen bekende wereldbeeld dingen te zien, problemen te zien. Pas op het moment dat hij dus daar op die bedrijfsvloer staat en niet meegenomen wordt in alle grapjes en dingen, dan pas denkt hij, wow, uitsluiting is gewoon, dat bestaat gewoon.
En uitsluiting is echt naar.
Ja, en dan schrijft hij dus een boek over 7 vinkjes. Nou, dan gaat hij dus al volledig voorbij aan het idee dat je kan het niet zeggen, het zijn er 7, want het zijn er veel meer. En wat meteen opviel, wat ook wel veel van onze volgers naar ons stuurde, bijvoorbeeld een beperking, al dan niet een beperking hebben, neemt hij al niet mee in zijn boek hierover. Nee. Nou, als je dan dus al die, hoe heet ze ook alweer allemaal, Jan, Hans en Peter en zo daar op die gemeenteraad hebt zitten, ik zie dan voor me dat zijn waarschijnlijk ook een soort Joris-achtige types.
Ja, die zijn waarschijnlijk allemaal 7 vinkjes, of in ieder geval een hoog aantal vinkjes.
En ze zullen ongetwijfeld ook Jannen zijn die wel het empathisch vermogen hebben en wel kunnen strijden voor rechten waar zij zelf misschien niet zozeer direct mee te maken hebben. Maar het is zo belangrijk dat mensen continu maar zien van of aanwijzen van, hey, ik heb hiermee te maken en daar moeten we iets aan doen.
En dat het dus ook serieus genomen wordt. Ja. Het moet dus niet zo zijn van, oh, stel je niet aan. Oh, de uitsluiting, zo erg is het allemaal niet. Dus dat het moet wel serieus genomen worden. En als mensen dan niet zien waar andere mensen tegenaan lopen of dat niet serieus nemen, dan wordt het niet aangepakt.
Ja.
Dus liever gewoon die mensen met die ervaringen graag in de gemeenteraad, zodat dat gezegd wordt.
En stel, we stemmen dan op een vrouw. Kan jij nog 1 keer uitleggen wat dan ook alweer een tactische move is?
Ja, zeker. Ik zou sowieso ook, als mijn verhaal toch niet nog kant nog wal slaat, toch nog even naar stemmen op een vrouw zelf gaan. Maar het gaat er eigenlijk om, je hebt peilingen. Dat zijn eigenlijk onderzoeken die onderzoeksbureaus initiëren over, nou, wat gaan mensen stemmen? Hoe staat het er een beetje voor? En ik denk dat eigenlijk wederom alleen in de grote steden gedaan wordt. Mm-hmm. Om te kijken van, oké, hoeveel zetels of hoeveel raadsleden gaat een bepaalde partij waarschijnlijk halen met de verkiezingen? Wat dan tactisch is om te doen, is om te kijken, nou, laten we zeggen, de partij De Groene, dus dit is een fictieve partij, die krijgt 5 zetels in de peilingen. Maar jij wil een tactische stem uitbrengen en zorgen dat er een vrouwelijke raadslid aan toegevoegd wordt, dan kijk je naar de volgende vrouw onder die 5 zetels.
Ja.
Dus je kijkt naar de vrouw die niet in die top 5 staat, maar juist de eerste daaronder. En op die stemmen, zodat die met voorkeurstemmen heet, dat dan toch raadslid wordt.
Ja, dus eigenlijk het idee van stem op de eerste vrouw op de lijst, dat is ook iets wat veel mensen toch ook wel van huis uit misschien hebben meegekregen. Dat is natuurlijk helemaal, als je dat wil doen, is dat natuurlijk helemaal fijn en prima en alles. Maar dat is niet een soort tactische keuze om meer vrouwen in de politiek te krijgen of meer mensen van kleur in de politiek te krijgen.
Ja, want zo werkt het natuurlijk als je denkt, nou, ik ga stemmen op een non-binair persoon of een queer persoon of whatever. Dan geldt hetzelfde natuurlijk. Je kiest voor iemand die net onder die
Want als op nummer 1 al een queer persoon stond,
dan komt
die
er
krijgt,
sowieso
en die krijgt
in.
Die zetel waarschijnlijk wel. Ja, dat is
dus
een beetje
je kiest
het idee.
Dan de volgende, zeg maar.
Ja. Ja, en dus als je verder raad je dus gewoon aan, ga die mensen googlen om een beetje in hun, in hun leven te duiken.
Ja, een beetje creepy, maar inderdaad.
Ja, Sherlock on.
Ja, nou ja, ik denk vooral, ze zijn toch wel veel politici zijn echt wel aanwezig op Instagram en dergelijke. Daar zijn ze ook best wel vocaal over wat ze doen. Of kijk voor ook. Ik haal heel veel informatie uit Instagram. Ik weet niet of iedereen dat doet. Maar zoek ook vooral op jouw gemeente plus dan een partij. Dus bijvoorbeeld volgens mij het PvdA 020 of zo heet het. Maar die allemaal zeg maar zo'n soort combinatie. En dan kan je ze wel vinden. En daar staan ook best wel vaak de kandidaten op. Die stellen ze zichzelf voor, et cetera. Dat je daar een beetje gevoel bij krijgt.
Ja, hoe deden we dit dan vroeger? Zet ik nu uit, want ja,
vroeger stemde je gewoon op Jan.
En
nog steeds doen heel veel mensen dat.
Dan ging Jan natuurlijk flyeren, of niet? In het dorp, ja. Denk ik dan. En die ging dan mensen aanspreken.
Ja dat doen nog steeds, dat doen ze steeds inderdaad.
Ja.
Ja, ik vind het eigenlijk ook wel leuk. Ik vind het is de rozen van de PvdA, weet je, en de lintjes van, ik weet niet wie, ChristenUnie of zoiets. Die doen dat inderdaad. Dat heb je echt van die hele knullige manieren om mensen te benaderen op de markt en dat soort dingen.
Ja, ik zie dat ook helemaal voor me.
Een van mijn eerste feministische moves was toen ik op de middelbare school zat en een SGP'er een ballon aan mij wilde geven. En dat ik toen zei, volgens de SGP mag ik niet eens de politiek in. En dat was echt zo. Ik was denk 17 of 16 of zo.
Oh,
en voor mij
eerlijk.
Was het echt zo'n mic drop moment. Nog steeds trots.
Heel erg leuk.
Ja.
En oké, we zijn er zelf nu van overtuigd, we moeten stemmen. Hebben we tips om vrienden, familieleden, collega's over te halen om ook te gaan stemmen en zich te verdiepen? Hoe doen we dit? Hoe krijgen we ze mee?
Ja, het is sowieso voor de gemeenteraad inderdaad, ik bedoel, we hebben het erover. Volgens mij is de opkomst iets van 50%, terwijl voor de Tweede Kamer is het iets
beter.
Van 80%.
Ja.
Er zit zoveel te winnen. En vooral onder jongeren. Want iedereen denkt altijd een beetje stoffig. En weet je, alleen oude mensen. Nou, je ziet het, wie er ook meedoen. Maar dat moeten we echt even gaan omdenken met z'n allen. Ja. Want het is zo belangrijk. En het is echt heel leuk. De dingen waar ze het over hebben. En ik denk dat de eerste stap die je gewoon kan nemen om anderen te motiveren is om te zeggen, hey, ik ga stemmen, ga je mee?
Ja.
Weet je, heb het er gewoon over. Zeg het gewoon. Hey, ik ga stemmen. Je hoeft niet eens, weet je, als je het niet gemakkelijk bij voelt, hoef je niet te zeggen op wie je gaat stemmen. Maar überhaupt zeggen, ik ga stemmen, motiveert anderen ook om even na te denken van, oh, wacht even, wat gebeurt er ook alweer? Wat moet ik ook alweer gaan doen? Praat er vooral over.
Ja, en gewoon zeggen, kom, we gaan even koffie drinken en dan lopen we daarna langs het stemlokaal.
Ja, dat is een heel goed idee. Ik heb dus met een vriend van mij dat wij het stemontbijt traditiegetrouw organiseren. Nou, nu vanwege COVID is het in het water gevallen vorige keer. Maar toen zijn we trouwens koffie gaan halen met z'n allen.
Ja, dat was echt leuk. Ja.
To-go, safe manier.
En toen echt met een groepje van, denk 10 of 12 of zo, gingen we toch wel, hadden we een mooie stem. Dat is ook leuk, een stemlocatie uitzoeken. En dat je dan er naar een plek gaat waar je altijd wel misschien een keer heen wilde gaan. En waar je dan nu heen kan gaan om te gaan stemmen. Dat vond ik wel leuk. Ik ging altijd wel op zoek of naar plekken met rare namen of zo. Ik ben een keertje in de Witte Olifant. Geen idee. Dat je dan daarheen gaat en dan kan je zeggen, ik ben daar geweest.
Ik heb in de Witte Olifant gestemd. Ja, maak er een event van. Maar daarover gesproken, mag je zomaar overal stemmen voor de gemeenteraad?
Nee, dat is een goede vraag. Inderdaad, je moet stemmen in de gemeente waar je woont. Dus je krijgt een stembiljet thuis gestuurd, als het goed is, uiterlijk 2 maart. En met dat stembiljet kan je in jouw gemeente stemmen. Je kan dus niet inderdaad naar een andere gemeente gaan om voor jouw gemeente te stemmen.
Maar voor Amsterdam kan ik bijvoorbeeld wel in Oost stemmen, ook al woon ik in West.
Ja,
nou,
denk ik.
Ja. Nou, volgens wel voor de algemene. Ja, dit is volgens mij ook weer ingewikkeld. Maar als je dus zo'n wijkraad van Rotterdam, dan moet je wel in jouw wijk gaan stemmen voor de wijkraad. Okay, maar je mag wel je algemene gemeenteraad uitbrengen overal.
Ik snap zo goed dat het mensen duizelt.
Ja, dat is ook zo. Maar natuurlijk voor de Tweede Kamer mag je wel anywhere stemmen, volgens mij. Want dan zijn al die formulieren natuurlijk ook gewoon hetzelfde.
Ja, en je mag dan anywhere stemmen, want het gaat ook gewoon over dat landelijke ding. Dus dan kan je gewoon, kan je toch ook erg, nou oké, ik zeg nu dingen, laat maar, want ik maak het ook gewoon ingewikkelder. In ieder geval, blijf lekker op je eigen plekje als je gaat stemmen en ga daarna pas weer je gemeente verlaten.
Ja, en het is dus goed om te weten dat je dus op best wel veel plekken, ik had meer even in verdiept op waarismijnstemlokaal.nl, op best wel veel plekken in Nederland kan je dus op maandag 14 en dinsdag 15 maart ook al stemmen. Dus die zijn expres 3 dagen geopend, ook om de spreiding een beetje ruimer te nemen. Dus ik zou zeggen, als jij op een van die andere dagen kan, ga alsjeblieft. Maakt het ook een veiligere omgeving voor kwetsbare mensen die geen corona willen oplopen en nu echt wel met een groot probleem zitten, dat tijdens het stemmen eigenlijk al die regels opgeheven zijn.
Wat ik ook gewoon echt niet begrijp. Hoe moeilijk is het om mensen gewoon een mondkapje op te laten doen tijdens het stemmen?
Het wordt geloof ik wel aangeraden, maar ja.
Maar ja, je kan...
Doe alsjeblieft een mondkapje. Ja. Iedereen die luistert, doe gewoon een mondkapje op als
Denk
je gaat stemmen.
Denk gewoon even aan je medemens en doe je mondkapje op. Ik ging opzoeken of alle stembureaus rolstoel toegankelijk zijn. Dat zijn ze wel, behalve mobiele stembureaus. Maar ik weet dus niet hoe het zit met de hokjes zelf. Als je met een rolstoel... Nidia, jij zei iets over een tafel die dan te hoog zou kunnen zijn of zo.
Ja, ze hebben altijd... Je hebt eigenlijk, volgens mij is dat wettelijk verplicht, dat je één lagere, hoe zeg je dat, tafel
oh
hebt.
Ja, oké. Okay.
Stemmen moet gewoon voor iedereen toegankelijk zijn. Dus bijvoorbeeld ook als je slechtziend of iets dergelijks bent. Er zijn gewoon, je kan het gewoon aangeven bij het stemlokaal zelf. En dan zijn er gewoon de nodige tools om je te helpen.
Ja.
Voor slechtzienden mogen volgens mij mensen wel mee in het hokje. Maar eigenlijk mag je voor eigenlijk alleen daarvoor. Want je moet echt zelf alleen dat stemhokje in.
Oké.
Stel, je kan niet. Je kan niet op 14 maart. Je kan niet op 15 maart. Je kan niet op 16 maart.
Het gebeurt.
Het kan verkeren.
Wat dan?
Ja, dat, nou, dan is je gelukkig, hebben ze daar een oplossing voor. Dan kan je dus iemand machtigen, heet dat. En je kan dat op twee manieren doen. Je hebt eentje, kan je aanvragen bij je gemeente. Dan kan je dus inderdaad aangeven van, hey, ik ben er niet. Ik wil iemand graag iemand anders voor mij laten machtigen. Dan stuur je je ID mee op en dan laat je het invullen door degene die je machtigt. Dus dat is degene die voor jou je stem uitbrengt. En dan krijgt diegene jouw stembiljet teruggestuurd naar dienstadres. En die kan dan met die biljetten gaan stemmen. Die moeten wel allebei in één keer uitgebracht worden. Dus je kan niet met iemand anders stembiljet ergens anders stemmen dan met je eigen biljet. Dus je moet dat allemaal samen doen.
Ja.
Dus je kan het inderdaad aanvragen dat iemand jouw stembiljet krijgt. Een andere optie is dat je het invult. Dus zeg maar, stel je voor, je bent op de dag zelf, word je ziek. En je denkt, oh, ik wil toch dat iemand voor me gaat stemmen. Kan je je stembiljet aan de achterkant kan je hem in laten vullen. En dus ook iemand machtigen. Dan moet je wel een kopie van jouw ID meegeven.
Oh, maar dat kan dus echt nog op de dag zelf zelfs.
Ja.
Nice.
Maar dan moet dus iemand eventjes jouw stembiljet en de kopie van jouw ID even opkomen halen bij jou. En dan kan diegene dus naar een stembureau.
Ja.
En die moet dus ook weer dat tegelijkertijd uitbrengen met diens eigen stembiljet.
Precies.
Denk ik, toch? Ja, want je mag niet twee keer.
Nee, je moet echt alles in één keer doen.
Ja.
Maar dan is het dus COVID-wise eigenlijk best wel slim om gewoon een kopietje in huis te hebben. Ik bedoel, corona is echt aan het rondrazen momenteel. Ja. De kans dat je eruit ligt opeens is er best wel, is zeg maar meer aanwezig dan dat het...
Ja, je bedoelt gewoon voor iedereen als algemene
aanrader. Ja, zeg maar 5 jaar
aanrader.
Geleden, als je ziek was, dan dacht je misschien, nou, ik sleep me er nog wel heen. Maar met corona ga je natuurlijk niet naar het stemlokaal.
Nee, dat is waar.
Dus het is best wel slim om daar even al op voorbereid te zijn. Want het is echt zonde als je stem verloren gaat om zo'n reden.
Ja, dan kan je dus gewoon nog iemand machtigen, ook op de dag zelf. Stel, je zit in isolatie of zo.
Krijg wel echt. Ik ben normaal altijd heel erg van stemmen op de dag. Dus dat is dan de woensdag. Maar nu denk ik, gewoon als het kan, meteen die stem in dat hokje. Want dan is hij er maar.
Dan start je ook een beetje het lot, zeg maar.
Ja. Ja.
Oké.
Ja, wat moet je nog meer meenemen? Je moet gewoon je ID meenemen. Verder niks, toch?
En je stembiljet.
En je stembiljet.
En je stembiljet. Ja, het is ook als je ID verlopen is, geen paniek. Je kan je ID mag tot 5 jaar geldig zijn. Of zeg maar oud zijn. Dus als hij verloopt.
Hij mag 5 jaar geleden zijn.
Ja.
Echt oud, hè? Ja. Maar het is wel, als hij kapot of iets dergelijks is, dan mag het niet. Maar je kan dan, moet je even, dat heeft iets meer geregeld nodig. Maar dan moet je, moet je aangeven dat hij weg of kapot is of verloren. En dan kan je met dat bewijs dat je dat hebt aangegeven, kan je wel stemmen. Dus je kan sowieso stemmen, dus geen
excuus. Het is dus zo, stel alles gaat mis in met je idee en zo. Zorg eventjes dat je toch een week van tevoren eventjes in elkaar eventjes uitzoekt. Want zo'n verklaring van, jouw idee is kapot of kwijt. Dat duurt even voordat je dat binnen hebt natuurlijk. Dus dat vereist gewoon een beetje voorbereiding. Maar je kan in alle gevallen stemmen.
Ja.
Sowieso is een plannetje maken gewoon denk ik geen slecht idee. Ik heb wel eens gehad dat het opeens heel laat was. En dan kwam je daar en dan was er een enorme rij. En dan redde ik het nog wel. Maar als je dan net even iets beter over na had gedacht, dan was het ook minder spannend geweest.
Ja, en dit zijn gewoon niet de tijden om risico te nemen.
Nee, dat is gewoon zo.
Oké, dus je neemt ID mee, stembiljet mee, mondkapje op en je goede humeur. Vergeet je goede humeur niet. En dan meer niet, toch?
Nee, dat was hem denk ik ook.
Ja. Ik heb er wel rempel weer zin in. Gewoon door
erover
te praten.
Ik heb er altijd zin in.
Ja, nee, ik moet altijd er eventjes
toch lekker
op gang
stemmen.
Ja, en vooral door jouw enthousiasme, Zoe, en dat jij politiek echt een beetje ziet als een spel en wat je wil doorzien, vind ik echt leuk.
Ja, ik heb ook helemaal zin om weer even in de lijsten te duiken van wie er allemaal
ja.
Wel nog een andere tip die ik ook wilde meegeven. Ja. Ik weet niet of er honingballen zijn die zich in willen zetten voor de democratie. Maar best wel veel gemeenten zoeken nog stemmetellers.
Ja, oh ja. Goeie. Heb je dat zelf wel eens gedaan?
Nee, ik heb het nog nooit gedaan. Ik ben elke keer te laat in Amsterdam. Want dat is best wel populair. En ik weet eigenlijk niet, het is bij mij pas heel laat ingedaald dat kan.
Ja.
Dus, en nu woon ik in Frankrijk. Dus de volgende keer als ik in Nederland woon, dan ga ik me zeker meteen aanmelden.
Ga je stemmen tellen?
Ja, stemmen tellen. Okay.
Ja, een vriendin van mij die heeft het vorige keer gedaan. Die was helemaal enthousiast erover. Je mag dus trouwens ook een leuke tip. Je mag gaan kijken als burger. Mag je gaan kijken bij het stemmen tellen als je het niet vertrouwt.
Oh
kan
ja,
je gewoon daar gaan staan kijken.
Ja.
Kan ook nog. En je krijgt ook een kleine vergoeding ervoor. Maar het is vaak echt wel hard werken. Dat je echt tot laat op de grond al die formulieren. En met de Tweede Kamer waren natuurlijk heel veel partijen. Dus dat was ook nog echt gedoetje. Ja. Ja, ik ben gewoon bang dat ik de tel kwijtraak of iets fout doe. Dus dat is niks voor mij. Maar nee, ik ga wel kijken. Ik ga even kijken of ik het goed doe.
Ja. Nee. Ja.
Ik weet niet of je een commentaar mag geven tijdens het kijken.
Maar wat als je iets fout ziet gaan? Dan moet je toch iets kunnen
zeggen.
Dan mag
je het wel aangeven.
Oh, ja. Dan geef je het te gaan. Maar goed, en je kan dus, ik bedoel, dit is stemmen tellen. Maar om maar weer even mensen toch nog even aan te moedigen. Je kan dus ook heel makkelijk zelf de politiek in. Ja. Dat is dus ook. En we hebben ooit een keer geleerd, dat ben ik ook nooit meer vergeten, dat je met gemeenteraadsleden gewoon ook best wel makkelijk een kopje koffie kunt gaan drinken als je ergens over wil praten. Die zijn best wel benaderbaar, zeker omdat het zo lokaal is. Dat vond ik dus echt zo'n eye-opener. Dat je gewoon met de mensen die dingen bepalen voor jouw gemeente, dat je gewoon daarmee een kop koffie kunt gaan drinken om dingen te bepraten.
Wel ja, ze even voelen onbereikbaar.
Maken. Ja, ze voelen, maar sowieso, mensen in de politiek voelen onbereikbaar. Dat heb ik nu dus al een stuk minder. Omdat ik weet, het is niet zo.
Ja. Nee, voor gemeenteraden, e-mails en dergelijke staan ook gewoon allemaal online. Je kan ze gewoon een berichtje sturen. Doe dat ook vooral inderdaad, als je geïnteresseerd bent. Ja. Ze vinden het volgens mij superleuk om over hun werk te praten. Want wie vindt het nou niet leuk? Dus doe dat.
Precies, maar ze praten graag over zichzelf.
Wat
ook.
Ik me ook nog wel kan voorstellen is dat je misschien dat je bij een partij in jouw gemeente, dat je op die partij wil stemmen, maar dat het gewoon echt een ontzettend niet diverse lijst is. Dat moet bijna wel dat dat in heel veel gemeentes het geval is. En dat je dan gewoon gaat mailen naar Jan en Peter en Hans. En kan zeggen van ja, weet je, ik wil op jouw partij stemmen, maar ik zie dit.
Ik zie alleen maar Jan en Peters en Hansen. Ja.
Dat je daar mensen op aanspreekt.
En zijn jullie daar ook mee bezig? Ja, je kan gewoon. Kan gewoon. Allemaal. Gewoon.
Wel een beetje laat nu voor deze gemeenteraadsverkiezingen.
Nee, maar voor de volgende, want het is dan over 4 jaar weer, denk ik, toch?
Ja.
Zeg ik dat goed? Ja.
Ja, ook 4 jaar,
ik weet niks. Dat is duidelijk.
Gelukkig hebben we zoiets.
Ja, thank God.
Oké, nou, voor alle stemplannen moet je dus bij Zoe zijn. @zoetst op Instagram en de nieuwsbrief stemplan. Die kan je ook vinden in jouw link in bio.
Nou, en dankjewel Zoe. Dit was mega informatief weer.
Jullie bedankt.
Ja, we gaan lekker stemmen. Ik zal aan je denken.
Ja. Ach,
want jij mag
heel blij om te horen.
Nee. Maken we wel, stuur wel even een fotootje. Ja. En lieve stemballen, veel plezier met het stemmen.
Verrassing! Ja, het is weer tijd voor onze sponsor, Surprise.me. En dat is dan dus Surprise, op z'n Engels, zonder klinkers, .me. Mij, op z'n Engels. Dus Surprise.me.
Ja, als mensen het nu niet weten, dan weet ik het niet meer.
Ja, kom op zeg.
Via Surprise.me ga je op Surprise vakantie en boek je een roadtrip of treinreis met bestemming onbekend. En je bestemming is dus een Surprise. De plek waar je slaapt is een Surprise. En je hoeft eigenlijk alleen maar gewoon het een beetje lekker over je heen te laten komen.
Het is echt een heerlijkheid voor deze ultiem luie reizigers.
Ja, een heerlijkheid en een noodzakelijk goed. Want vorige keer hoorden jullie hoe wij op de dag van vertrek ontdekten dat we naar het pittoreske Breda gingen. En dat hele Surprise-concept was ontzettend fijn. Want of course gingen wij weer hals over kop en mega gehaast die kant op. Maar alles was dus geregeld. De treintickets, het hotel. We hoefden alleen maar een rugtas in te pakken, die trein in te rollen en off we were.
En was Breda alles wat we hoopten?
Alles. Vond ik wel. Hotel smack in de middel van het centrum. Wel lekker rustig.
En chic hoor.
Best wel chic. Ja. En zo'n balie waar je alles geregeld kan krijgen.
Het rook er ook chic.
Het rook er zeker chic. Ja. Het rook een beetje spa-achtig of zo. We hebben een super saaie voice memo opgenomen over het superbe zondagsontbijt dat we kregen. Dat gaan we jullie niet laten horen, want het is te saai.
Nee, maar we kunnen wel even vertellen over de zwemplek die we zo graag wilden vinden. Van meerdere Bredase Insta-volgers kregen we de gouden tip. Namelijk, ga naar de Galderse Meren. Nou, daar zijn we heen gefietst. Het was een heel uitje, half uurtje fietsen of zo. Worth it. En daar hebben we een koude waterdip tussen de eenden genomen. En de meerkoeten en het riet en wat al niet meer.
Ja, ontzettend idyllisch. En daarna dronken we nog een witte glühwein. En ik ben een beetje verliefd geworden op een super schattige boekhandel daar. Succesnummer.
Het was enig.
Ja.
Nou, wil jij ook op surprise trip of surprise trip, zoals Marilotte dat zou zeggen? Wij mogen nu 30 euro korting geven op alle surprise roadtrips en surprise treinreizen van minimaal 150 euro. Wel even boeken voor 30 juni 2022.
Ja, en de korting wordt automatisch verrekend als je via de volgende link boekt. Dus pak je notitieblok er maar weer eens bij, lieve kindertjes.
www.surprise.me/korting/damhoney.
En ja, als je nu weer niet hebt meegeschreven, zoals in al die weken dat wij zeggen, pak je notitieblok en jij doet het
en
niet.
En je doet het weer niet.
Maakt niet uit. Je kunt de link ook vinden in je podcast app of in de show notes. En de show notes vind je op ons website damhoney.nl/aflevering-88. Tijd voor onze afsluiter, de Damn Honey Yes and No. En Zoe is hier even niet meer bij, omdat we ervoor gekozen hebben dit deel van de aflevering op een later moment op te nemen, omdat we zo actueel mogelijk willen blijven. Nidia, wat is je no?
Ja, de rest van de aflevering namen we alweer eventjes geleden op. En zoals jullie weten speelt er van alles in Oekraïne. Dus we dachten, we wachten eventjes en doen dit net voordat het online komt.
Want de ontwikkelingen daar gaan zo snel.
Ja, nou, die hele situatie daar in Oekraïne, dat is uiteraard verschrikkelijk. En dat mag denk ik duidelijk zijn. En ik denk ook dat heel veel Nederlanders daar ook wel van doordrongen zijn op dit moment. Ja. Dat dit daar gaande is en hoe verschrikkelijk het is. Maar ik wil een paar dingen specifiek even uitlichten hier. En ik wil graag beginnen met de racistische manier waarop er verslaggeving wordt gedaan rondom Oekraïne. En ik heb een fragment voor jullie wat ik even ga laten horen. En dat komt uit de Mehdi Hassan show. En daarin hoor je presentator Mehdi Hassan, die samen met journalist Ayman Mojaddin praat over die verslaggeving, die dus racistisch is. En ze laten ook een aantal fragmenten horen.
Ayman, before I go, some of the media coverage of the conflict in Ukraine has been kind of off. We have reporters and pundits making some rather awful remarks about the nature of this conflict and these refugees versus, say, conflicts and refugees in the Middle East. Have a listen.
But this isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan that has seen conflict raging for decades. You know, this is a relatively civilized, relatively European. I have to choose those words carefully, too.
I'm sorry. It's really emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed, children being killed every day with Putin's missiles. And his helicopters and his rockets.
Now the unthinkable has happened to them. And this is not a developing third world nation. This is Europe.
Ayman, first off, Europe has been home to some of the worst wars and worst war crimes in human history. I mean, the Holocaust. So why this surprise that bad things are happening in Europe? And second, when they say, oh, civilized cities, and in another clip, well-dressed people, and this is not the third world, they really mean white people, don't they? The reason they seem to want us to care more about Ukraine, and we should care about Ukraine, but not because they're white Europeans. That shouldn't be the reason we care about Ukraine.
Nou, dit, ik vond dat deze journalisten het hier al duidelijk uitleggen wat hier misgaat. Dus daarom dacht ik laat dit even horen. Maar dit is ook niet iets wat alleen maar in de Amerikaanse of Engelse media speelt. In Nederland speelt dit ook.
Ja, en ik zag, ik denk vorige week op één was de oud-inlichtingenbaas van, dat is van het MIVD, Militaire Inlichtingen en Veiligheid, Pieter Koblenz. En hij zei dus tijdens op één dat hij de beelden nu zo verschrikkelijk vond, want de kinderen die hij in de vluchtelingenstromen ziet, die droegen dezelfde rugzakjes als hij zijn kleinkinderen heeft gegeven tijdens Sinterklaas. Dus het is zeg maar, het moet blijkbaar voor veel mensen zo dichtbij komen dat het zo herkenbaar is. Want deze mensen kijken gewoon Netflix en deze mensen dragen onze soort rugzakjes of
ja,
zo.
Ook het Netflix-argument is ook letterlijk ergens voorbij gekomen. Deze mensen kijken Netflix, deze mensen hebben Instagram.
Ja.
Deze mensen, they are leaving in cars that look like ours, heb ik gelezen. Eigenlijk overal wordt hiermee gezegd dat bijvoorbeeld de situaties in Palestina, Afghanistan, Syrië, Irak, ja, natuurlijk maakten we ons daar niet echt druk om.
Nee, want dat zijn
rare mensen.
Een soort van primitieve landen of zo.
Zo wordt waar, er echt over gedaan. Zo van, ja, maar daar is nou eenmaal oorlog. En die mensen, daar hoeven we allemaal niet zo naar om te kijken. Maar nu moeten we wel met z'n allen in actie komen. En ik vind, ja, dat is gewoon heel verschrikkelijk.
Ik zit ook de hele... Ja, je ziet het wel vaak nu gezegd worden op Twitter. Van ja, wat als je nu zelf als vluchteling gevlucht uit de oorlog, maar dan dus uit Syrië of Irak hierheen bent gekomen. En je moet al die heftige, weet ik veel, romslomp door. Of je hier überhaupt mag blijven. En dan is het nu zo van, alles wordt vrijgemaakt voor mensen uit Oekraïne.
Ja.
En ik bedoel, ik vind dat we mensen uit Oekraïne moeten helpen.
Ja,
of course.
Laten we daar even duidelijk over zijn. Natuurlijk vinden we dat.
Maar het is zo weird.
Die dubbele standaard is niet
oké. Hoe er zo'n onderscheid wordt gemaakt.
Nou, hier heb ik ook nog wat over gevonden. Want op One World verscheen een stuk van jurist Sahar Shirzad. En zij vluchtte zelf ooit uit Afghanistan. En zij heeft dus dat stuk geschreven. Waarin ze zegt dat het haar pijn doet om die selectieve solidariteit te zien. Ik zal even een stukje voorlezen. Wat zouden we kunnen bereiken zonder die dubbele standaard? Brussel zou met spoed een nieuw migratiepact opmaken zonder een hel als Moria. Het internationaal strafrecht in Den Haag zou eerst onderzoek doen naar oorlogsmisdaden gepleegd door Rusland in Syrië. In plaats daarvan hebben we nu een ongezien snel onderzoek in Oekraïne. Ook zou een landelijke actie van Giro 555 voortaan binnen enkele dagen van start gaan, in plaats van te wachten tot mensen van de honger omkomen. Komende winter kunnen een miljoen Afghaanse kinderen sterven aan ondervoeding, vreest de VN. Maar het allerbelangrijkste, je onveiligheid in land van herkomst, zelfs al vallen de bommen voor het oog van de wereld op je huis, zou niet meer ontkend worden en je zou niet door een bureaucratische hel hoeven gaan om een vluchtelingenstatus te krijgen.
Ja,
daarmee slaat ze zo de spijker op de kop. En ook in haar verhaal, het gaat haar er dus absoluut niet om van...
deze mensen niet helpen of zo.
Ja, dat ja. Soort van, wij werden niet geholpen, dan zij ook niet. Daar gaat het niet om. Het gaat er juist om. Kijk nou eens hoe racistisch er omgegaan wordt met verschillende groepen mensen. Hoe er gediscrimineerd wordt. En hoe opeens echt alles uit de kast wordt getrokken om deze mensen wel te helpen. En dat zou dus altijd moeten gebeuren.
Ja.
Ongeacht een rugzakje van een kind of de auto waarin mensen rijden.
Ja.
En ook dat hele idee van... Ze gebruiken Instagram. Wat denk je? Dat dat echt alleen maar dat mensen in Oekraïne dat gebruiken. En dat ze op andere plekken in deze wereld nog nooit van Instagram hebben gehoord. Hoe zet je deze mensen neer?
Ja, het is alsof het een soort primitieve beesten zijn of zo.
Het.
Een soort van gewoon alle woorden die altijd gebruikt worden. Gelukzoekers en zo.
Ja, precies. Dat
heel
en ook
pijnlijk.
Natuurlijk in Afghanistan, daar schreef Sahar Shirzad ook over. Dat er mensen uit Afghanistan hier. Letterlijk ontvangen zou ik niet willen zeggen, maar echt zij kwamen hier aan en ze troffen dus nazileuzen, vuurwerk werd er naar hen gegooid, vijandigheid. Ja, nou dat was één deel. Los van die racistische verslaggeving en dus die dubbele standaard qua hulp, kwamen er ook verhalen naar buiten van zwarte mensen die bij de grens geweigerd werden toen zij wilden vluchten. Zwarte mensen die treinen niet in mochten. En ook een grote groep studenten die niet weg kon uit gevaarlijk gebied. En de NOS heeft hier ook over geschreven dat er onder de hashtag Africans in Ukraine verhalen gedeeld worden. Bijvoorbeeld hoe ze vaak worden geweigerd in treinen en bussen en hoe lastig het kan zijn om de grens over te komen. En de NOS heeft ook een aantal mensen daar aan het woord gelaten. Bijvoorbeeld, op het perron werden we weggeduwd. Ze sloegen andere buitenlanders met de achterkant van hun wapen en gebruikten tasers. Ik bleef maar herhalen, we willen geen problemen.
Ja.
En dit was dan Emmanuel Wills aan het woord. Dus een internetondernemer. Het ding is... ik zag op een gegeven moment dat Sylvana Simons, geloof ik, die plaatste een tweet over let op bepaalde groepen mensen. Dus LHBTIQ+ mensen, mensen van kleur, vrouwen, et cetera. En er kwam echt een shitload overheen van het is oorlog en nu ga jij weer deze kaart trekken, zeg maar. De kaart van ongelijkwaardigheid.
En, ja.
Ik denk dat het dus heel logisch en goed is om die kaart te trekken, om maar even mee te gaan in die bewoording. En dan bedoel ik dus met die kaart het benoemen dat sommige groepen mensen wel degelijk in een moeilijke positie zitten, omdat ze dus te maken hebben met discriminatie, nog bovenop de situatie die al afgrijzelijk en afschuwelijk en verschrikkelijk is voor iedereen. Dat wil niet zeggen dat andere mensen, die dus niet te maken hebben met discriminatie, maar wel in die oorlogssituatie zitten, het zo makkelijk hebben, of het bijvoorbeeld minder zwaar hebben, of dat al dat leed dat heel veel mensen nu meemaken, dat we dat zien als, ja, maar het kan nog veel erger. Het is geen wedstrijd van wie het erger heeft of zo. Het is voor alle slachtoffers een verschrikkelijke situatie. Maar het is wel echt heel goed om die mensen in het oog te houden, die dus het moeilijker gemaakt wordt door de kleur van de huid, omdat ze een beperking hebben, of bijvoorbeeld omdat ze tot de LGBTIQ+ community behoren. Het is verschrikkelijk, maar als er sprake is van schaarste, als je schaarste hebt in eten, in veilige onderkomens, noem maar op. Denk je dan dat mensen opeens vergeten te discrimineren?
Nee. Dat
natuurlijk niet.
Het zit zo in ons, zeg maar, in ons vastgeklauwd. Dat racisme, validisme, gewoon alles.
Ja.
Het zit zo in, dat vergeet je niet. Misschien komt het juist wel extra naar boven.
Ja, dat denk ik
als
dus.
Als je het moeilijk hebt, want dan is het toch een soort van ieder voor zichzelf.
En
ja,
als je dan mag kiezen wie de eerste plek op de trein krijgt, en wie er als eerst hulp krijgt, en wie er als eerst eten krijgt, en jij hebt allerlei vooroordelen en discriminerende gedachten over bepaalde mensen, wat denk je dan? Dat die mensen een helpende hand wordt uitgereikt?
Nee.
En natuurlijk zijn er heel veel mensen in Oekraïne, bij de grenzen, die dit niet doen, die wel de helpende hand uitsteken.
Maar dat betekent niet dat je het niet mag benoemen en niet mag aankaarten. En het is juist belangrijk dat het benoemd wordt.
Ja, we moeten deze mensen niet uit het oog verliezen en we moeten er voor hen zijn en voor hen opkomen. En aansluitend daarop wil ik ook daarom nog aandacht vragen voor gehandicapte mensen in Oekraïne. En ook hier wil ik weer even een stukje voorlezen. Dat is geschreven door Jackie Davis van Feminists Against Ableism. En Jackie is ook wel bekend onder de handle @slaapkameractivist. En het is een stuk uit de speech die hen schreef over hoe disabled mensen worden achtergelaten. En dan niet alleen binnen het activisme, want deze speech die werd geschreven naar aanleiding van de Women's March, die niet goed toegankelijk was. Maar ook hoe disabled mensen worden achtergelaten in de publieke ruimte, pandemieën en oorlogen. En Jackie die schrijft: deze ontoegankelijkheid zorgt ervoor dat gehandicapte mensen vast komen te zitten in tijden van oorlog. Er liggen zelden plannen klaar om gehandicapte mensen te kunnen evacueren. In onder andere Oekraïne zitten nu talloze gehandicapte mensen vast. Vaak zonder toegang tot medicijnen en andere, belangrijkere, levensreddende hulpmiddelen. En vaak zonder de fysieke hulp die ze zo hard nodig hebben. Er zijn inmiddels organisaties die gehandicapte mensen in Oekraïne willen helpen, maar wat ze kunnen betekenen is beperkt vanwege de ontoegankelijkheid. Toch, alle beetjes helpen. Wanneer je geld stuurt naar Oekraïne, vergeet niet ook die organisaties te steunen. Fight for Right en Everybody Can zijn twee van deze organisaties. Nou ja, precies zo'n voorbeeld.
Ja.
Geef geld ook aan die organisaties. Neem het mee in je gedachtes, in je donaties.
Ja, ga geen niet onderscheid maken van het een is erger dan je in iedereen. Het allemaal er.
Daar gaat het niet om.
Denk aan iedereen.
Ja, neem mensen mee in alles. En ook in je media reports, wat je schrijft. Nou ja, goed.
Ja.
Yes?
Nou, oh ja, de yes.
Er is wel ook een yes?
Er is een yes. Sinds 8 maart is er een nieuw, 8 maart International Women's Day, is er een nieuw lespakket in town. Educatieplatform F-Site heeft in samenwerking met Kennisinstituut Atria voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis een lespakket gelanceerd over de onderbelichte ZMV-vrouwenbeweging. En F-Site
kennen we nog wel.
F-Site kennen we, want F-Site zijn we sowieso erg fan van. Het is opgericht door Agnes Kremers en onze huishistoricus Mark Bergsma. En het is een begonnen als een website waar ze vrouwen uit de geschiedenis belichten, omdat in de geschiedenisboeken voornamelijk mannen worden besproken. Maar ze hebben de afgelopen jaren in 2020 en 2021 ook lespakketten gelanceerd. De ene ging over Aletta Jacobs, de ander over Dolomina. En dit jaar is er dus weer een lespakket en gaat het over de ZMV vrouwenbeweging. En het kan zijn dat je nu denkt, ZMV vrouwenbeweging? Nou ja, dat is dus niet zo heel erg raar, want het is best wel een een onderbelichte...
Het is wel raar, maar het is niet raar dat je... Dat
het is niet raar dat jij het niet kent, maar het is wel raar dat,
wij
het, zo onder, niet kennen als, dat het zo onderbelicht is gebleven.
Ja, als maatschappij, zeg maar. Precies. Dus dat we wel bij de Dolomina's, dat daar zo'n soort half belletje gaat rinkelen bij veel mensen.
Ja, en dat je bij ZNV vrouwen
denkt, waar, heb je,
waar heb je het over? Ja, ja, precies. En het is, want het is kwalijk omdat het dus zo'n belangrijke groep zwarte feministen en feministen van kleur was. En ze spelen een ontzettend belangrijke rol in de geschiedenis van de emancipatie. Even een heel klein lesje. De ZNV-vrouwenbeweging staat voor Zwarte Migranten- en Vluchtelingen-vrouwenbeweging. En de huidige antiracismebeweging, dus de beweging van nu, en de feministische beweging van nu, staan op de schouders van die Zwarte Migranten- en Vluchtelingen-vrouwenbeweging uit de jaren 80 en 90... En die beweging ontstond uit onvrede met het feminisme. Want hoewel de feministische strijd in principe voor alle vrouwen werd gevoerd, of dat werd gezegd, voelden zwarte vrouwen en vrouwen van kleur zich helemaal niet gehoord en zich er niet bij betrokken en ze zagen zichzelf niet terug. En zij zeiden juist, deze strijd wordt helemaal niet gevoerd met ons erbij, want ja, waar zijn wij? Waar worden wij meegenomen? Wij hebben te maken met een best wel specifiek soort seksistisch racisme waar we helemaal niet...
Waar je herkennen niet zelf teruggehoord of ziet.
Precies, ja. Dit gaat over witte vrouwen. Dus toen gingen ze zichzelf organiseren. En de ZNV-vrouwenbeweging zette initiatieven op voor de emancipatie van vrouwen uit voormalige Nederlandse koloniën. Vrouwelijke arbeidsmigranten en vluchtelingenvrouwen. En dan moet je dus denken aan, ze maakten kranten, radio, ze hadden een bibliotheek. Nou, ze gingen zichzelf dus helemaal organiseren. Op de manier ook waarop we bijvoorbeeld dat ook kennen van de Dolomina's en het vrouwenhuis en zo. Waar we dus wel eens ook afleveringen over hebben gemaakt. Het is gewoon eigenlijk precies hetzelfde. Zij dachten ook gewoon, we gaan het zelf wel doen.
Ja, en ook weer onderling mensen vinden met dezelfde verhalen en elkaar serieus nemen.
Precies,
en,
ja, echt precies dat. En maar ook niet onbelangrijk. Zij ontwikkelden en introduceerden dus ook belangrijke ideeën en begrippen en termen en theorie over intersectionaliteit. En er was dus ook best wel veel uitwisseling met Amerika. Met belangrijke Amerikaanse grote denkers zoals Audre Lorde en Angela Davis. Dus het liep best wel synchroon. En het was, nou, kijk, het was gewoon een hele interessante en revolutionaire beweging. Maar ik sprak Mark net eventjes van F-Site en hij zei, ja, het is gewoon heel, heel ja, zuur eigenlijk, omdat... hun theorieën en wat zij zeiden, dat sloeg gewoon niet aan op dat moment. Niemand wilde eraan. Dus het is op die manier dus ook onderbelicht, een soort van ondergeschoven kindje. Het is gewoon helemaal niet, we kennen het niet, want mensen wilden het toen niet. Het is nu pas, op dit moment, in de geschiedenis, waarop men zegt, hey, deze mensen hadden een
erkenning,
punt.
Erkenning komt en nog steeds ook heel erg
het is nu pas
is.
Gaande, een beetje.
Ja,
dus... het is dus iets waar, denk ik, dus ook niet of weinig lesgegeven wordt op de middelbare school. Daarom is dit lespakket er nu. Het is op 8 maart is het gelanceerd. Maar het is dus gewoon ook vrij toegankelijk voor iedereen. Je kan naar fsite.nu. F-site.nu.
Ja,
en dan site met S-I-T-E. En we zetten sowieso in de show notes. En daar kan je gewoon, nou ja, ook die eerdere lespakketten kan je zien. Maar ook deze lespakketten over de ZNV-beweging. En het is gewoon, het is zo interessant. Als je het nog niet kent, gaat er gewoon echt een wereld van grote denkers voor je open. Waarvan je denkt, nou, dit moet meegenomen in die feministische strijd. In de antiracistische strijd. Dus ja, gewoon een damn honey yes. En ga dat checken.
Dus zeg maar, wij zelf kunnen het checken. Maar als leraar kan je het ook gewoon open gebruiken.
Als leraar kan je het open gebruiken. Als, weet ik veel, leerling die een spreekbeurt wil houden over.
Oh, dat is ook interessant.
Kan je ook doen. Ja. Dus je kan er gewoon heen als je denkt, oké, hier moet ik meer over weten. Of hier wil ik mijn leerlingen meer over leren.
Dit was aflevering 88.
Oh, prachtig hè.
Dankjewel Zoe voor je komst.
Yes.
All the way from France. En bedankt voor al je wijze woorden ook op de Insta in de nieuwsbrief. Stemplan gaat heen en stem.
Ja. Bedankt voor de edit, Daniel van der Poppen. Bedankt voor de jingles, Lucas de Gier. En bedankt voor de website, Lisbeth Smit.
Kom naar het theater. Tegen de tijd dat dit online komt, zitten onze eerste voorstellingen er alweer op. Ja, erg eng, want nu we het opnemen zijn we er dus nog niet geweest.
Oh,
online
buik.
En we zijn nog te zien in Amsterdam. VU Cultuurcentrum Griffioen op 15 maart. We zijn te zien in Den Bosch, de Brabanthallen 21 maart. Rotterdam, Theater Zuidplein 2 april. En als afsluiter nog een keer Amsterdam, Podium Mozaïek 30 april.
Dus kom of kom niet. En dan nog eventjes een shout-out naar het geweldige team dat in no time het transcript van aflevering 87 over partnergeweld uittikte. Dankjewel Pieke, Marjolein, Julie, Marleen, Charlotte, Veerle, Laura, Sanne en Lieselot.
Ja, dus echt, ik word er altijd een beetje emotioneel van. Dan komt het allemaal weer binnen en het is allemaal heel nauwkeurig gedaan. Oh. En met zoveel liefde en in één weekend. I love it, I love it, I love it. Post kan naar info@dmhoney.nl, maar dat weten jullie.
Nou, en verder groetjes.
Groetjes.